Even poison. Ik zal wel een paar dingen zeggen. Florian, bedankt voor jouw leiding tot nu toe. Ik vond me gezegend door jouw gebed in de wit stond, maar ook wat je nu al gedaan hebt. Ja, dat vind ik ook bedankt. Het is
teamwork.
Goed, dus ben ik bijna te horen. En ik ga gewoon doorpraten. Ik was sterk alleen aan bidden. Van wat moet ik vanmorgen zeggen? En toen moest ik aan het denken aan een les uit Johannes 21. Kom ik al over? Volgens mij niet, hè? Een les uit Johannes 21. Wat een keer bij uitkwam was in de Bijbelgroep. Een keer, vorig jaar denk ik. Ik denk, oh, wat bijzonder hoe Jezus dat aanpakt. En nou, daar heb ik deze preek van gemaakt deze week. Het gaat over relaties. Horen jullie mij hier achter hem? Moet ik door blijven praten, Vincent? Ja, we verstaan het goed. Nou, mijn stem is. Ik hoop dat als mijn stem wegzakt. Zeg het dan even, oké? Ik kom met jullie praten over relaties. Nou, we hebben allemaal verschillende soorten relaties. Nou, als kind word je al geboren in een gezin, hè? Dus je hebt in ieder geval een moeder en een vader. Ja, familie, vrienden. Klasgenoten, op je werk, collega's, dus op allerlei soorten relaties. Maar in die relaties, daar kunnen ook wel eens dingen misgaan. Er kan van alles gebeuren, er kunnen problemen ontstaan. En ja, hoe daar nou mee omgaan? Laten we daar eens van leren hoe Jezus dat doet. Oh, je zit wel net met je hoofd in het volgende schermpje, maar... Kijk af en toe achterom, dan zie ik wat jullie ook zien. Dankjewel, vind je dit fantastisch. Wanneer is dus een vraag? He, een relatie, er kunnen problemen komen, een relatie kan afkoelen, een relatie kan opgebroken worden. Denk eens na, met wie heb jij op dit moment een probleem en een relatie? Denk eens even over na. Met wie heb jij op dit moment een probleem in je relatie? En in al die relatie hebt, op allerlei terreinen. Nou, dan hoop ik dat je iets hebt en je hoeft niet te vertellen, maar dan mag je, als je de persoon helder hebt en als je probleem een beetje helderder hebt, dan kan de preek daar misschien bij helpen om hoe je daarmee om te gaan. Ik heb van de inval van mijn preek heb ik een aantal afdrukken gemaakt, die liggen hier op de tafel en dan mogen jullie straks eruit pakken. Even, dus over relaties vertel. Dat heeft allerlei gevolgen. Hè. Vertrouwen kan geschaad worden. Je kunt niet meer samenwerken op het werk of van andere dingen. Dat kan van alles, allerlei situaties zijn. Even iets over mijn achtergrond. Ik kom uit een boerengezin in Asten. En bij ons thuis hadden we zogenaamd geen conflicten. Ik weet niet wat voor gezin dat jullie komen. Maar in de naam van de lieve vrede werd alles een beetje onder de mat gestopt. Ken je dat? Oh, wacht. Ik kreeg twee plaatjes achter. Hè. Dit is een plaatje over de vraag. En de strijdsvogel. Er waren serieuze problemen. Mijn opa en oma, dus de ouders van mijn vader, die woonden ook op de boerderij. De boerderij was van hun geweest. Er was een moeder die was er bij inkomen wonen. En ja, opa die zat nog in heel veel oude patronen, die denk ik net zo'n boerderij van hem was, en dat hij het antwoord zeggen had. En dat was voor mijn moeder en mijn vader, die zat in een loyaliteitsconflict. Aan de ene kant naar zijn vrouw toe, aan de andere kant naar zijn ouders toe. En die ging daar gewoon, die liet het zitten zoals zit. Maar dat was voor mijn moeder was dat gewoon echt helemaal niet makkelijk. Ik hoop dat je daar een beetje van kunt begrijpen. Ook zeker nog toen er meer zorg nodig was voor opa en oma, werd ook nog verwacht dat mijn moeder dat ook nog deed. En dan gebeurt het al zo, dan kom ik, ik denk een jaar of tien wel, ze komen van school thuis en dan zie je moeder bij haar zitten en dan is er weer iets gebeurd. En ja, op een moment dan, ik kon er nu aan zitten, dan ging ik oma erbij halen. Dus toen deed ik wel iets, maar het patroon wat ik van thuis uit geleerd heb is conflictmijdend. Conflicten uit de weg gaan. Net doen of ze er niet zijn. En gewoon verder leven. Ik weet niet wat voor gezin jij komt, hoe dat bij jou thuis met conflicten omgegaan werd. Maar je ziet vaak wel dingen die je thuis leert, die neem je onbewust, neem je ze gewoon mee. Hoe werd er thuis bij je met conflicten omgegaan? Dat is opgelost, hoe werd er om je omgegaan? Kom eens een stukje lezen uit Johannes 18, een paar versen, waar het probleem ontstaat. Even iets over de achtergrond. We zijn hier op de avond voordat Jezus sterft. Jezus is gevangen genomen. We gaan eigenlijk een avondmaal vieren. Jezus is gevangen genomen. In Gethsemane. En Jezus wordt afgevoerd naar de hoge priester toe. En zijn er twee leerlingen, Johannes en Petrus, die volgen Jezus. Die willen meester trouw blijven en die gaan met hem mee. Aan de plek waar hij verhoord wordt. Dat is bij de hoge priester. En dan staat er: Simon Petrus liep met de andere leerling, en dat is Johannes, achter Jezus aan. De andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. En daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Je ziet Johannes, hij noemt steeds zijn eigen naam niet. Het is een beetje bescheiden, maar het gaat wel over Johannes. Hij schrijft het. En Johannes, je spreekt dan met de portierster en dan Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet. Dan wordt Jezus verhoord. Dan gaan we verder, vers 25. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. Ben jij soms ook een leerling van hem? Vroegen ze. Nee, ontkende Petrus, ik niet. Maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: maar ik heb jij toch gezien dat jij bij hem was in de olijfgaard bij die arrestatie en jij sloeg nog die oor van mijn familielid af. Daar staat er niet bij, maar zeg ik dan. Weer ontkende Petrus. En meteen kraaide er een haan. En dan zegt Matthäus, die zegt ook nog dit nog. Matthäus Evangelie, ik lees het Johannes, maar dit Matthäus Evangelie zegt ook nog dit. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus had gezegd. Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en hij weende bitter. Spijt. Nou. Een vraag voor jullie. Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen voor Petrus? Wat denken jullie? Noem maar wat.
Hij voelt zich heel rot.
Ja, hij voelt zich rot. En ik ga eigenlijk nog twee andere partijen. Wat zijn de gevolgen voor Jezus en wat zijn de gevolgen van de 10 andere leerlingen? En voor Petrus. Hij voelt zich rot, maar meer?
Jezus verloochend.
Ja, Jezus verloochend. Stel je eens voor dat jij daar was overkomen. Wat zijn de gevolgen voor jou?
Ik zou me heel onwaardig voelen.
Ja, onwaardig voelen. En je hebt ook een relatieprobleem toch, naar Jezus, naar jouw meester. Hoe zou dat voor Jezus geweest zijn?
Verdrietig, teleurstellend.
Mm-hmm. Ja. Als je nou een beetje teleurgesteld, ook dat relatieprobleem, want het komt wel tussenin te zitten. Hoe zou dat voor die 10 andere leerlingen geweest zijn? Die had hem verraden, die was al weggevallen. er waren er 11 over en nou is dit overkomt beter. Hoe zou het van die 10 andere geweest zijn? Onbegrijpelijk, hij was een van de beste voorgelingen. Maar kijk, die andere, we weten van die andere 10, weet ook nog niet alles, weten we iets van Johannes hier, maar wat er met die andere 9 gebeurde, ja, die gingen weg, maar wat hebben die gedaan, wat hebben die gezegd? Het clubje viel wel uit elkaar zo. En met zo'n uitspraak van Petrus, dat bindt het clubje ook niet samen. Hè, ben je nog bij ons, hoor je nog bij het team? Zit je er naar bij? Dit heeft wel flinke gevolgen. Het had voor Jezus nog een ander gevolg. Kun je iets anders bedenken wat het voor gevolg voor Jezus heeft? Een belangrijk gevolg?
Eenzaam, verlaten.
Jezus had zijn werk op aarde bijna klaar. Toen hij op het kruis stierf, toen zei hij, het is volbracht. Hij had zijn werk, wat hij moest doen, was klaar. Maar wat moest er daarna gebeuren?
Hij was de zendeling kwijt.
Hij wilde het stokje overdragen. En zijn leerlingen had hij ze voorbereid om het werk over te gaan nemen. En nou was hij de karttrekker kwijt. Eén van de karttrekkers. Johannes en Jacobus, de 3 karttrekkers. Dus dat was wel een probleem. Is dat echt een serieus probleem? En van, hoe moet dat nou verder dadelijk met Petrus en zijn functioneren? Hij kon zo niet die taak oppakken. Nou, zullen we eens verder gaan hoe dat Jezus dat aanpakt. Het hoofdstuk 19, dan is er van Johannes, dan is er die onrechtvaardige rechtszaak. Waar Pilatus 3 keer zegt dat hij onschuldig is. En toch onder druk van de Joodse leiders laat hij Jezus kruisigen. Dan komt zo hoofdstuk 20. Maria van Magdala, die staat vroeg op zondagmorgen. Om bij het graf te komen en om te verzorgen. En graf is leeg. Steen is weg. Snapt er niks van. Die rent naar Petrus en Johannes toe. En andere leerlingen, Petrus en Johannes, die rennen er naartoe. En zien ook het graf leeg. En dan gaan ze weer terug. En dan in één keer verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. S'avonds aan de leerlingen. Dan zijn ze bij elkaar. En in één keer staat Jezus in het midden. Dat zou ook wel zijn, hè? Als Jezus daar in één keer staat, zullen we weer. Ja. En dan Thomas is er niet bij. En die vertrouwt er niet. Die snapt niet wat die anderen allemaal zeggen. Die denken dat die hallucineren of weet ik het wat. Maar hij gelooft het niet. Hij zegt, ik moet die vingers in die wonden kunnen steken. Zijn eigen, hij wil het kunnen zien. Nou, een week later verschijnt Jezus opnieuw. En dan komt hoofdstuk 21 en dan verschijnt Jezus weer opnieuw. En Oscar, die zou het komen voorlezen. Johannes, hoofdstuk 21, vers 1 tot 9. Oh, wacht even. Ik loop een beetje achter.
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan en hij gaf hen ook vis. Het was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief, meer dan de andere heer? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u hou. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen krijgen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij.
Ja, dankjewel, Oscar. Nou, zo pakt Jezus dat aan. Laten we daar eens naar kijken wat hij dat doet. Ja, toen we in de Bijbelgroep bezig waren, dacht ik, dat pakt hij toch wel echt heel apart aan. Het is heel bijzonder als hij dat doet. Even een paar dingen strijden. Ik heb de 5 punten uitgehaald. Het eerste staat hier niet beschreven, maar dat durf ik rustig erbij te zetten. De andere 4 staan er wel in de tekst. Is Jezus bad voor zijn leerlingen. En Johannes hoofdstuk 17, voordat hij gevangen werd genomen, en dan zie je dat Jezus ook bad voor zijn leerlingen. Hij bidt ook voor bescherming, voor bewaring. Dat hij, hij had voor ze gezorgd en hij draagt ze over aan de Vader. Maar in Lucas staat ook dit, in Lucas 1:22, Simon, Simon, weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Dus dat zegt hij voor de van, dat je tot inkeer moest komen, dus er moest wel iets gebeuren. Bidden. En dit is zo goed ook voor een belangrijke les voor ons. Als je een probleem met iemand hebt, is het zo goed om, voordat je met die persoon gaat praten, eerst eens met God gaat praten. Eerst te gaan bidden. En waarom zou je eerst bidden? Er zijn een paar puntjes bij staan. Je kunt met je eigen beeld naar dat probleem kijken, naar dat conflict kijken, naar dat probleem, wat er misgegaan is kijken. Maar er zit natuurlijk ook altijd een andere kant aan het verhaal. En misschien zit je met een hoop frustraties. En het is zo goed om daarvoor te bidden dat je je frustraties bij God brengt en jouw eigen aandeel misschien wel wat er is beleid van wat jij verkeerd hebt gedaan. Naar God de vergeving vraagt. En dat je van hem wijsheid krijgt. Ja, wijsheid, inzicht. Zijn kijk op die persoon, op die ander. Hoe God er naar kijkt, naar die andere persoon. Want jij hebt natuurlijk, we hebben allemaal onze blinde vlekken. Ik heb het wel. We zien het soms niet zo scherp. Met Gods ogen naar die ander gaan kijken. En bidden voor die ander. Zegenen voor de ander. En hoe God naar die ander, naar die situatie kijkt. Tweede punt. Jezus die gaat de confrontatie aan. Het is niet zo dat hij het gewoon maar laat zitten. Petrus, het was wat te begrijpen. Je was bang. En ik had al van tevoren gezegd van, ze zullen mij gevangen nemen. En als ze mij vervolgen, ze zullen ook jullie vervolgen. Ze zullen ook jullie proberen te gevangen te nemen. Dus ik heb jullie gewaarschuwd. En misschien is het dik aangekomen. En dan kom je ook nog op zo'n onveilig terrein. Het is allemaal te begrijpen. Laten we het maar vergeten, dat doet hij niet. Hij zit met een probleem. En dat heeft, er staat wel echt iets op het spel. Er moet iets gebeuren. Hij pakt het op. En misschien nog wel één ding aan toe te voegen is. Kijk, het stuk wat we nu hebben, is gaat vooral over zijn bediening. Maar kijk, Jezus was al eerder aan Petrus verschenen. We weten niet precies wat daar allemaal gebeurd is. Maar het lijkt erop dat er al eerder een stuk verzoening geweest is. Een stukje gebeurd is. Dat Petrus misschien al eerder vergeving gevraagd heeft. Misschien toen hij zo bitter huilde, dat hij al meteen op de knieën ging. En ook God de vergeving vroeg. Nou, dan kwam dat, was dat natuurlijk ook al meteen bij Jezus uitgekomen. Er is al iets van herstel geweest. We weten niet precies wat, we weten niet precies wat er allemaal gebeurd is. Maar je ziet, er is verder herstel nodig. Jezus pakt het op. Nou, dus, hij gaat de confrontatie aan. Nou, dat is ook een punt wat wij mogen leren. Ik in ieder geval mogen leren. Hè. Dat ik al zei, ik ben conflictmijdend van achtergrond. Dus dat kost, conflict kost mijn energie. En dan moet ik echt iets, dan moet ik iets mee doen. Dan moet ik keuzes voor maken. He, als je een conflict niet oplost, dan komt het alleen maar schever te zitten. Kijk maar naar de situatie bij ons thuis. En kijk maar, je relatie met je partner, of noem het, als er iets scheef zit. En je laat het gewoon zitten, dan komen vanzelf ook andere dingen bij. Wie je dat herkent, het probleem wordt alleen maar groter. Dingen komen schever zitten. Je kunt heel lang wachten, maar het is niet zo dat de problemen vanzelf dan opgelost zijn. Of zo. Je kunt denken, het is er niet, maar wat houdt je tegen om je confrontatie aan te gaan? Wat houdt je tegen? Wat belemmert je? Het is goed om over na te denken. Om daar misschien voor te bidden. Ja, en kijk ook, wat ik zou zeggen. Je kunt niet met iedereen een goede relatie hebben, dat lukt niet. En er kunnen ook problemen zijn die zo bij de ander zitten dat het dat je misschien ook helemaal niet goed uit kan komen, ook niet. Dat kan gebeuren. Maar je bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor jouw aandeel. Je bent niet verantwoordelijk voor het aandeel van die ander, maar wel voor jouw stuk. Nou, wat kunnen we nog meer leren van Jezus? Ik vond het heel bijzonder hoe Jezus dat aanpakt. Hij regelt gewoon een heel mooi moment. En leerlingen hebben heel nacht gefeest, weer niks gevangen, dat was al zoiets eerder overkomen. En dan zegt Jezus, gooi maar net aan de andere kant, aan stuurboord, dat is helemaal niet handig om op die plekje net uit te gooien. Maar ze doen het toen en zit het dik bij de kant en dan een keer zit het dik bij de rand hè, van meer en toch. Nee, het gaat vol. En dan vraagt hij om vis, hij vraagt om eten. Maar als ze aan land komen, dan zien ze, er is al eten. Hij vraagt om vis. Hij had al vis en hij had al brood. En hij heeft al een maaltijd klaar. Kom, dan bij zit die jongens. En gaat weer met ze eten. En ze hadden al de laatste avondmaal gevierd. Maar hier heeft Jezus weer een maaltijd geregeld. Nou, en onder eten is altijd gewoon een hele goede plek om elkaar te ontmoeten. Om rustig met elkaar te kunnen praten. En dan staat ook nog, ze hebben eerst even rustig gegeten. En dan, als de maaltijd klaar is, dan gaat Jezus het oppakken. He? Dus voor iedereen, voor alle partijen, was het een rustig moment. En dat is wel belangrijk. Een rustig moment, een rustige plek waar voor iedereen goed is. En kan goed. Jezus had het zo geregeld, he, dat je had niet een aanspraak hoeft te maken. Maar meestal moeten wij afspraken maken als je met iemand een probleem hebt om er rustig over te gaan praten. Gewoon vragen van wanneer kan het rustig uit om eens een keer rustig samen te praten. Een heel bijzonder iets. En dat is wel een belangrijke voorwaarde om tot succes te komen. Dan een vierde wat we kunnen leren. Jezus is gericht op het hart van Petrus. Jezus die vraagt niet van, ben ik nou wel of niet jouw leerling? He, hij had gezegd van, toen hij vraagt van, je bent ook een leerling? Ik niet. Hij vraagt niet van, ben je nou wel of niet? He, een andere vraag staat dat hij ook nog zei dat hij Jezus niet kende. Ken je me nou of ken je me niet? Nee, daar gaat het niet over. Hij komt met de vraag, Petrus, hou je van mij? dit met je hart? Hij is gericht op het hart van Petrus. En hij wil niet dat Petrus hem volgt vanuit een stuk blinde gehoorzaamheid of vanuit schuldgevoel misschien wel, dat hij hem verloochend heeft. Nee, vanuit liefde. Jezus volgen vanuit liefde. Dat is wat we mogen leren. Jezus volgen vanuit liefde. En hij kiest ook nog een moment waar ook nog andere leerlingen bij zijn. 6 andere leerlingen. Niet het hele clubje compleet. Boom, we weten niet precies waar die anderen zijn, maar in ieder geval aardig. De meerderheid was aanwezig. Was aanwezig. Van de club. Onder andere Johannes en Jacobus. De belangrijkste medeleiders. Dat je straks, je ziet die drie dat die straks de leiders worden van de eerste kerk. Die waren erbij. En ook nog even iets over de timing. Kijk, toen Jezus de eerste keer aan ze verscheen. Dat kwartje moest nog wel een beetje vallen. Dat hij weer levend was geworden. En Thomas die kon het niet pakken. Dat, en ook hier zie je nog, van als Jezus dan verschijnt, dan is er nog eerst even... Ze moeten er... Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Stel, je hebt Jezus aan het kruis zien hangen. En dat hij nou weer levend wordt. Dat moest wel even... En, ook als je... Ja. Oké, sorry, ik ga even zijn proberen. Hartschrift, dat was hij. Laten we dat ook zijn. In de persoon van die ander. He? En dan, in dat hartschrifte, het is goed ook om jou, kan vanuit jouw hart te verwoorden. Hoe jij vanuit jouw hart dingen beleefd hebt. Wat het met jou doet. Wat er gebeurd is. En ook om, als het nodig is om dingen te beleiden, op te ruimen. Maar zoek vooral ook het hart van die ander. Stel vragen. Probeer die ander te begrijpen. Hoe was de kant van die ander in dat conflict, wat er gebeurde? Probeer die ander te begrijpen. Stel vragen. Dit is wel een heel belangrijk punt. We hebben de neiging altijd om te oordelen, om snel ons beeld van iets te vormen. En je hebt dit gedaan, hop, jij bent schuldig, zo is jouw fout. Maar probeer dat oordeel uit te stellen. Ja, eerst eens probeer te begrijpen. De motieven van die ander, hoe die ander dan tegenaan kijkt, hoe die situatie is van die ander. En nog een belangrijk ding daarbij is deze. We hebben 2 oren en 1 mond. Dus we moeten eigenlijk dubbel zoveel luisteren als praten. Wat Jacobus zegt, liefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Dus probeer die ander te begrijpen. Luister naar die ander. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in kwaad worden. Dus je emoties ook maar een beetje proberen te beheersen. Het is een mooi vers als je het over conflicten gaat. Ja? Haast om te luisteren, dus focus om te luisteren. Nou, als laatste puntje. Wat je ook ziet is Jezus die focust op hoofdzaken. Hij was zijn krachttrekker kwijt. Voor een van de krachttrekkers kwijt. Voor wat er moest gaan gebeuren. 3 jaar met Jezus opgetrokken. Petrus was visser van tevoren. En Jezus had al gezegd van, nou, dat hij visser van mensen zou maken. En nou, de visser was weer niet zo goed gelukt die nacht. Hè. Ze hadden helemaal niks waar. En dan geeft Jezus een tip hoe ze het wel moeten doen. En dus daarom leren ze ook afhankelijk te zijn van Jezus' aanwijzingen, ook bij die bouw van de eerste kerk. Maar als we Pinksteren, een aantal weken later, haalt Peters wel een dik net met mensen binnen. 3000 mensen komen er binnen. Met Pinksteren. En dus Jezus die focust op de hoofdzaak. Peters moet hersteld worden in zijn taak. Als herder. He, hoed mijn schapen. Hij moet hersteld worden. Voor zijn taak in die eerste kerk. En Jezus wilde veel schapen in die kerk. Daarom was het belangrijk dat hij vol kon zegenen en dat gewoon alles opgeruimd zou zijn. He, en te midden van die andere leerlingen, te midden ook van Jacobus en Johannes, die andere kerkleiders. Dus zij waren ook getuigen van dat Jezus weer zei van oké, ga ervoor Petrus. En hij vraagt het 3 keer, hij werd 3 keer had Petrus verloochend. En ik denk dat het wel pijnlijk was voor Petrus. De eerste keer, maar de tweede en de derde keer. Je ziet in de woorden die hij gebruikt heeft, Petrus dan, de derde keer, hè, van, staat erbij, Petrus was verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U kent mijn hart toch? U doet me toch? U weet het toch? God kent ons van binnen. En die wist wat Petrus was. Dat is ook belangrijk voor ons. Focus op hoofdzaken. Ja, op dat herstel van de relatie. Er kunnen allerlei dingen gebeurd zijn. Leg niet op elke slag zout, zeggen we dan. Hè. Kijk van wat is nou echt belangrijk. Ja, en dan gaat het om relatieherstel vaak. Dat je samen weer verder kunt. He, want voor Jezus stond er een leider, een karttrekker op het spel. Maar wat staat er in jouw probleem, in jouw relatieprobleem? Wat staat er op het spel? Het kan heel groot zijn, in je huwelijk. Samenwerking op je werk. Misschien dat je een andere baan moet gaan zoeken. Wat staat er op het spel? Bij jouw probleem, bij jou. Dat er afstand gaat komen in van je kinderen of familielid of en je komt het zo vaak tegen dat dus ik kom het vaak tegen in mijn bediening van mensen gewoon jarenlang geen relaties hebben met hun kinderen of andere familieleden, gewoon zoveel opgebroken relaties. Relatiegericht, hè? En choose your battles, zeggen ze ook nog in het Engels. Je kan van alles aan de hand zijn, maar kies de hoofdzaak. Wat is nou erg belangrijk? Dat je ergens je hart, samen je hart kunt vinden, je hart kunt begrijpen. En ga er niet van uit dat je hetzelfde gaat denken. Dat gebeurt heel zelden. Dat je na een conflict hetzelfde over iets gaat denken. Dat moet je niet verwachten. En het gaat ook helemaal niet over dat we allemaal hetzelfde gaan denken. We hoeven ook als christen niet allemaal hetzelfde te denken, of precies allemaal hetzelfde te geloven. Ja, maar God heeft zijn weg met iedereen. En laten we op de hoofdzaken, de hartzaken, wat we daar focussen. Ik wil graag met jullie bidden. Heer Jezus, u heeft zulke grote verzoening gebracht door onze sterven. U die ons gemaakt heeft, Heer, dat u tussen hemel en aarde op dat kruis hing om een weg te banen tussen hemel en aarde. We gaan daar ook avondmaal vieren. Heer, u bracht verzoening tussen u als schepper en ons als mens. Heer, en u vertrouwt ons ook die bediening van verzoening toe. Heer, en u wilt ook graag dat we vredestichters zijn. Heer, maar het is helemaal niet makkelijk. Heer, er zijn zoveel, op allerlei terreinen vaak relatieproblemen. Heer, willen we van u wijsheid ontvangen. Van u liefde ontvangen. Help ons, Heer, in de situatie waar we in zitten. Heer, om vredestichters te zijn. om verzoening te brengen, om zo getuige van u te kunnen zijn. Om voor eenheid, om daar ja, voor op te komen. Heer, help ons ook in de concrete dingen die er in ons leven spelen. Om daar, geef ons moed, geef ons lef, geef ons nederigheid en mildheid, Heer, om dat gesprek aan te gaan. Geef ons respect voor die ander. Heer, en help ons om zo samen relaties te bouwen. Heer, en uw voorbeeld te volgen en verzoening te brengen en een vredestichter te zijn. Help ons daarbij, Heer. En ja, ik wil u echt zo in zegenen. Heer, we hebben het antwoord, ikzelf ook, ik wil je echt zegenen. Gods hulp in de problemen die te liggen, in uw relaties om jou heen. In Jezus' naam. Amen.